Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst op Hemelvaartsdag, waarin dominee Goudriaan voor u hoopt voor te gaan. We hebben ook vandaag drie collectes voor u. En de eerste collecte is voor Transworld Radio, ten behoeve van de uitzendingen in Noord-Korea. En de tweede en derde collecte zijn voor de kerk. En we hebben ook een speciale voorbede deze morgen. En die is voor de situatie in Israël. De kerkenraad wenst u allen hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente op Psalm 8. Althans, het orgel speelt Psalm 8, vers 5 en 6. En wij worden opgeroepen om de woorden die we voor ons hebben te overwegen. Vers 5, gij deed hem wel een weinig tijds beneden het engelenheer een rang en plaats bekleden. En ook het zesde vers, gij geeft hem wijd en zijt in alle landen de heerschappij der werken uw handen. Psalm 8, vers 5 en 6. gemeente, met de kerk van alle tijden en plaatsen, doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 24, het vijfde vers, verhoogd o poorten u de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Psalm 24, vers 5. We belijden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Hosea. Ik geloof één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonde, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, openen wij vanmorgen de schriften in het boek van de Handelingen. En we lezen het Hemelvaartsevangelie uit Handelingen 1, vers 4 tot en met 14. De schriftlezing voor deze dienst, Handelingen 1, vers 4 tot en met 14. En we lezen daar het volgende. En als hij, Jezus, met hem vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zult in Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze alle waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij nu samen bidden. Ook wanneer wij hier op deze donderdagmorgen opgeroepen worden om naar uw woord te luisteren, thuis of hier in de kerk, of waar we ons ook bevinden, roepen wij in de dienst der gebeden uw naam aan. En wat kregen wij enkele ogenblikken geleden vanuit dit schriftgedeelte? Een treffend voorbeeld van een gemeente, een groep mensen die biddend volharden in het aanroepen van uw naam. Zij waren in Jeruzalem eendrachtig bijeen, smekende om de vervulling van de belofte die u, o Heer Jezus Christus, gedaan had, dat u de andere trooster, de Heilige Geest, zal geven. En wanneer wij dan, Heere, vanmorgen stilstaan bij het machtige heilsfeit van uw hemelvaart, bidden wij van u, laat uw Heilige Geest ons leiden, onze harten, de harten van ouderen en van jongeren, openen voor de schriften. En laat de Heilige Geest die leidt in al de waarheid en die uw woorden indachtig maakt, Heer Jezus, laat Hij vanmorgen heerschappij voeren in het hart van ouderen en van jongeren. Kom Gij ons, Heere, te hulp. En dat wil deze hemelvaartsmorgen gebracht worden tot verwondering over de grote werken van uw hand. Niet alleen, o Heer Jezus Christus, bent u gekomen in deze wereld en hebt u uw leven geofferd op Golgotha in uw bittere dood. Niet alleen bent u opgestaan uit de doden en hebt u de dood verslonden tot overwinning, maar u bent ook ten hemel gevaren. En we mogen daarin de bevestiging zien van uw eigen woord, dat u gesproken hebt tot uw discipelen en tot heel uw kerk. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En uw Vader, u hebt gesproken tot uw Zoon. U hebt gezegd tot hem, mijn Zoon zit aan mijn rechterhand. Heere, wie van ons zal vanmorgen ten volle kunnen beseffen wat het betekende toen u de Vader en de Zoon elkaar ontmoetten. En toen hij, uw Zoon, de plaats van heerlijkheid en van macht kreeg aan uw rechterhand. Heere, wat is dat van eeuwige betekenis voor heel uw kerk? En geef dat wij duidelijk vanuit de schriften van morgen mogen zien hoe u daarin uw belofte vervult en hoe u daarin werkt tot heil van heel uw kerk. En daarom bidden wij van u, leid ons door uw Heilige Geest, Dat we deze dingen verstaan. Dat ook onze jongens en meisjes iets zullen begrijpen en verstaan van de grote betekenis van uw hemelvaart, o Heer Jezus Christus. Ook daarin hebt u als de grote hoge priester uw kerk op het oog gehad en in het hart gedragen. Het was niet zonder reden dat u zegenend uw handen uitbreidde over uw discipelen toen u ten hemel voer. Heren, zo mogen wij u ook op deze hemelvaartsdag als het ware nazien. Maar mogen wij ook weten dat u alzo zult wederkomen op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Heren, wij bidden van u, zegen ons op deze dag met de kennis van u. Want dat is het eeuwige leven, u te kennen, met hart en ziel. En wij bidden van u, Heren, geef de hartelijke verbondenheid aan u. Laat het hemelvaarts evangelie er ons toe brengen om heel onze zaligheid buiten onszelf in u te zoeken en te vinden. Of te meer de zaligheid in hem te zoeken en te vinden. En wilt u geven, Heren, dat het de vrucht van de prediking van uw woord is, dat wij zoeken de dingen die boven zijn. Laat dat doordringen, die oproep, die indringende oproep die u doet uitgaan tot ouderen en tot jongeren. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan mijn rechterhand. Heren, wij bidden van u, geef ons daarvoor een hart. En dat wij zo gezegend worden, laat deze dienst uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. En tot opbouw van de gemeente. Heren, ontferm u over ons. Wij hebben voor u ook op een hemelvaartsdag te belijden dat wij uw zegeningen niet verdiend hebben. Maar u zegen toch om Christus wil. Om de verdiensten van hem die zijn leven gaf in zijn bittere dood. Heren, wij bidden dan van u, laat vanuit uw doorboorde handen uw zegen over ons uitgedeeld worden. En geef dat deze dienst van uw woord een dienst is tot de glorie van uw naam en tot onze zaligheid. Wij bidden van u, Heer, ontferm u over heel uw kerk, overal in deze wereld, een wereld vol van tumult en beroering. En u weet beter nog dan wij het weten wat er gaande is. Wij bidden u, Heer, wilt u te midden van dat alles uw gemeente bewaren. Ook wanneer er machten en krachten opstaan en het wordt ons vanuit uw woord voorzegd. Machten en krachten die uw gemeente willen breken en willen kapotmaken, geef dat uw werk zal bestaan tot in eeuwigheid. En wij denken dan ook op deze morgen in het bijzonder aan uw volk Israël. U weet van alle dreiging die er opnieuw in de geschiedenis voor de kinderen van Abraham is. U weet, Heren, van alle dreiging van verdere escalatie van geweld in het Midden-Oosten. U weet van alle dood en verderf dat gezaaid wordt, wij bidden van u. Wilt u in uw barmhartigheid neerzien op uw volk Israël. En dat de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob biddend hun ogen opheffen tot u in de hemel. En dat zij een verwachting bouwen op uw toezegging, op uw barmhartigheid. Maar dan bidden wij u ook, Heren, voor de andere volkeren, ook in het Midden-Oosten. Want u hebt voordat u ten hemel voer gesproken, o Heer Jezus Christus, dat uw discipelen moesten uitgaan onder al de volkeren der aarde, omdat u uw gemeente wilt vergaderen uit Joden en Heidenen. En wij bidden van uw zegen dan alle volkeren vanuit het Midden-Oosten en ook alle die bij het conflict zijn betrokken. Heren, wilt u opstaan als de koning der koningen. En wilt u ook dit alles doen uitlopen op de komst van uw koninkrijk en de verheerlijking van uw grote naam. Heren, wij leggen onze gebeden voor u neer. En wij doen dat niet pleitend op iets in onszelf. Wat is er waarop wij zouden pleiten? Maar wij bidden van u, gedenk aan uw vaderlijk meedogen. Gedenk aan het werk van uw Zoon en hoor ons om zijnentwil. Amen. Gemeente, nogmaals de collecte van harte bij u aanbevolen. Psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Psalm 68, het negende vers. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in Lucas 24, de versen 50 en 51. Lucas 24, vers 50 en 51. We lezen daar deze woorden. En hij, Jezus, leidde hem buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Gemeente, 40 dagen is de Heer Jezus na zijn opstanding uit de doden nog in het midden van zijn discipelen gebleven, althans. Keer op keer is hij in deze tijd aan hen verschenen en heeft hij nog allerlei woorden van bemoediging en troost tot hen gesproken met het oog op zijn naderende afscheid, zijn hemelvaart. Die tijd van 40 dagen is lang genoeg geweest om zijn discipelen de vastheid en de zekerheid te geven dat hij werkelijk van de dood was opgestaan. En dat het werkelijk waar was wat hij later tegen Johannes zou zeggen op Patmos. Ik ben dood geweest en zie ik leef tot in alle eeuwigheid. Die periode van 40 dagen is ook lang genoeg geweest om zijn discipelen te onderwijzen, bepaalde lessen bij te brengen. Is gemeente het kenmerkende van een discipel niet dat hij altijd weer vurig verlangt om door hem onderwezen te worden? Dat mag ook iets zeggen voor de manier waarop wij vanmorgen in de kerk zitten of thuis meeluisteren. Hoe is het met de honger en dorst naar het onderwijs van hem, de grote profeet? En zo lezen we dan in onze tekst van vanmorgen. Hij leidde hen buiten tot aan Betanië. Hij gaat voor ze uit, zo mogen we aannemen. Jeruzalem uit, op de weg naar Betanië. Het is een bekende omgeving voor Jezus en voor zijn discipelen. Hoe vaak zijn ze hier niet in deze omgeving geweest? Jeruzalem, Betanië, de plaats waar Lazarus woonde, met Martha en Maria zijn zusters. En hoe vaak hebben ze niet de Olijfberg gezien? En zijn ze ook op deze weg die ze gaan in de richting van Betanië in de buurt van Gethsemane gekomen? Want dat vind ik vanmorgen wel opmerkelijk in dit gedeelte. Dat wanneer zij de weg gaan van Jeruzalem naar Betanië het eigenlijk niet anders kan. Of ze hebben in ieder geval ook iets van Gethsemane gezien. En ook die jongens en meisjes die weten vanmorgen wat daar in Gethsemane gebeurd is. Toch? Hoe de Heer Jezus daar geworsteld heeft. Zo intens in de gebeden geworsteld heeft voor het aangezicht van zijn vader. Zou dat niet wat te zeggen hebben dat hij op de weg naar de Olijfberg ook Gethsemane in het oog heeft gehad? En zal hij niet onherroepelijk herinnerd zijn aan wat daar een aantal weken geleden gebeurd is? Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jullie weten jongens dat druppels bloed van de Heer Jezus, van het gezicht van de Heer Jezus afliepen op de grond, op de aarde. Zo zwaar was deze weg voor hem. Hij kruipt door de hof en vervuld wordt wat de dichter van Psalm 22 zei. Ik ben een worm, geen man. En het is alsof de hof van Gethsemane en de Olijfberg hier in deze paar woorden van Lucas aan elkaar worden verbonden. Al wordt de naam Gethsemane hier niet genoemd. Ze staan in ieder geval niet los van elkaar. Zoals alle heilsfeiten met elkaar verbonden zijn. En een eenheid vormen. Het bij elkaar één machtig werk is dat Christus doet om zondaren te verlossen. Of het nu over zijn geboorte gaat, of zijn dood en opstanding, of zijn hemelvaart. Paulus zegt dat hij verhoogd is. Dat betekent toch dat hij eerst vernederd is geworden. Als hij op die donderdag ten hemel vaart, dan is dat nadat hij eerst ter helle gevaren is. Eerst stierf hij in zijn bittere dood en offerde hij zijn leven. En dan vaart hij op tot voor het aangezicht van zijn vader. God verhoogt hem en hij draagt zijn bloed, zijn offer mee in het hemelse heiligdom. En op grond van dat offer gaat hij pleiten bij zijn vader. Ik zeg niet dat het zo is, want het staat hier niet in dit gedeelte. Maar we zouden het ons allemaal wel een beetje kunnen voorstellen dat de Heer Jezus toen ze Gethsemane passeerde gedacht heeft, hier worstelde ik in mijn bange nood en toen gingen de poorten van de hel voor mij open. Nu, een aantal weken later, ga ik naar de Olijfberg, want straks gaan de poorten van de hemel voor mij open. Zo liggen de verbanden hier. Wat een ontzaggelijk verschil. Gethsemane, zijn gebedstrijd en zijn hemelvaart. Eerst heeft hij zich onnoemelijk vernederd. Dieper kon niet. En nu gaat hij naar zijn vader omdat zijn vader het loon op zijn werk wil geven. En hem wil bekleden met eer en heerlijkheid en majesteit. Gemeente, wat maakt de vader het goed met hem? Nou zou ik vanmorgen heel eenvoudige vragen nu kunnen stellen. Ik druk het wat menselijk uit. Gunt u het hem van harte, Christus, dat hij deze heerlijkheid van zijn vader ontvangt? Zegt u vanmorgen vanuit het diepst van uw hart, wat is hij het waard? Wat heeft hij recht op om zo verheerlijk te worden? Geeft het u vreugde dat hij deze eer uit de handen van zijn vader ontving? Dat heeft ook met hemelvaart te maken. En de vader maakt het goed met hem zoals hij het goed maakt met alle die van hem zijn en die hem toebehoren. En dan gebeurt het. Dat machtige, dat majestueuze. Jezus wordt opgenomen in hemelse heerlijkheid. We mogen ook zeggen natuurlijk, hij vaart op. Want net als Pasen kan het gezien worden als een werk van hemzelf, maar ook als een werk van de Vader. En de discipelen zien hem na, tot een wolk hem uit hun gezicht wegneemt. En hoe was het toen met zijn discipelen? Jongens, wat denken jullie? Zouden ze intens bedroefd zijn geweest? Wat ging er door hen heen? Nu is dat eigenlijk op Hemelvaartsdag niet het eerste wat er door de discipelen heen gaat. Wat Lucas hier wel benadrukt vooral, dat is de houding waarmee Jezus ten hemel gevaren is. En dat is het eerste wat hier door Lucas aan de orde gesteld wordt. Zijn handen zijn zegenend opgeheven over zijn discipelen en daarmee over zijn kerk. Gemeente, dat is het laatste wat hier op aarde van hem gezien wordt. Moet u eens nagaan. Zo werd hij voor het laatst door mensen hier op de aarde gezien. Zijn handen zegenend uitgestrekt. Het zal niet zonder reden zijn dat Lucas dat benadrukt. Alsof hij vanmorgen wil zeggen tegen ons, tegen ouderen en jongeren hier in de kerk en thuis. Kijk nou toch eens goed hoe hij opgevaren is. En wat er spreekt uit zijn houding, uit die doorboorde handen die zegenend opgeheven zijn. Laat het nou doordringen tot u. Zodat u smekend uw ogen tot hem opheft. Wat dacht u, gemeente, is het niet veelzeggend dat hij zo heen gaat? Is dat niet bemoedigend voor zijn kerk op haar weg, door de eeuwen heen, door de geschiedenis heen, met alle strijd en met alle nood van vervolging? Jongens, kennen jullie iemand uit het Oude Testament, die ook is opgenomen in de hemel? Hij stierf niet, hij werd door God opgenomen in de heerlijkheid. Elia, de profeet. En zoals Jezus hier met zijn discipelen loopt op de weg van Jeruzalem af in de richting van Betanië, zo liep Elia eenmaal naast Elisa, zijn opvolger, naar de plaats toe van waar hij door de Heere zou worden opgenomen in de hemel. Elisa, zegt Elia. Ja, mijn heer, wat is er? Elisa, begeer wat ik je geven zal. Zeg het maar, wat ik je geven moet. Nou, zegt Elisa, laat dan twee delen van uw geest op mij zijn. En dan het antwoord van Elia, of eerst nog even over die twee delen. Dat was in Israël bij een erfenis het deel van de eerstgeborene, een dubbel deel, twee delen. Dat kreeg de eerstgeborene. Dus Elisa wil eigenlijk daarmee zeggen, mijn heer Elia, dat de geest die op u is, dan ook op mij zal zijn. Dat ik in dezelfde erfenis zal delen, dat de Heer mij dezelfde zegen zal meegeven die u ontvangen hebt. Dat is een moeilijke vraag, Elisa. Als het je gegeven wordt, dan wordt het je gegeven. Anders niet. Wat bedoelt Elia hier eigenlijk? Het staat niet aan mij om dat te geven. Het is mijn bevoegdheid niet, ik kan dat niet. Maar nu het verschil met Christus. Moet hij soms ook zeggen tegen zijn discipelen, ik heb met jullie wel over zegen gesproken, maar ik kan het jullie niet geven, dat moet van een ander komen. Mijn erfenis, mijn heil uitdelen staat niet aan mij. Nee, dat hoeft Christus niet te zeggen. Hij gaat oneindig ver boven Elia uit. Welke zegen is er bij hem, waarvan hij moet zeggen, het staat bij mij niet te geven. Kan het dat iemand vandaag op deze hemelvaartsdag in de gemeente van Waarden Driebrugge tot hem vlucht, tot de Heere vlucht, en dat hij moet zeggen, dat is een moeilijke vraag. Dat staat bij mij niet te geven. Nee toch? Hij is toch onmetelijk rijk om ook de grootste zegen aan mensen uit te delen. Hij heft zegenend, mildgevend zijn doorboorde handen uit over zijn kerk. Dus zegenend wordt hij opgenomen. Zijn handen opgeheven. In Israël is het gebruikelijk wanneer mensen elkaar ontmoeten of afscheid van elkaar nemen, dat ze elkaar zegenen, want dan kunnen we datzelfde woord gebruiken, dat ze een zegenwens uitspreken, vrede met je, of Gods vrede zijn met je. Zoiets kan natuurlijk al gauw een holle klank zijn, wanneer het een aantal keer op een dag wordt gezegd, en iedere dag opnieuw. Een stapje verder, denk eens aan de hoge priester in het Oude Testament, die moest offeren. En dan, nadat hij het offer gebracht had, ging hij uit tot het volk om het volk te zegenen. Denk aan Zacharias. Het volk wacht op hem, om de zegen van hem te ontvangen. Er heerste op zo'n moment een bepaalde spanning onder het volk. Komt hij al, de priester, om ons te zegenen? Nou, de volle vervulling daarvan zien we hier op de hemelvaartsdag. De grote hoge priester zegent zijn kerk en hij heft zegenend zijn handen op. Oneindig veel rijker dan welke hoge priester ook maar. Bij wie moet ik zijn? Onder wiens handen moet ik zijn als ik nameloos arm ben in mezelf? En mezelf niet leidt op de weg van het eeuwige leven. Als ik leeg ben van alle heil in mezelf, waar moet ik dan zijn? Onder wiens handen moet ik dan komen? Gemeente, laat alstublieft die vraag u raken. Waar heeft hij dan geofferd, vraagt iemand. Nou, wat denkt u? Zijn eigen leven. Zijn eigen bloed gegeven. En zo gaat hij heen naar de hemel. Zo zal hij in de hemel zijn. En zo is hij ook vandaag in de hemel. En die opgeheven handen zien op wat hij gedaan heeft voor zijn kerk. En we denken dan natuurlijk aan het offer dat de hoge priester heeft gebracht. Dat zijn zegenende handen. Jongens, dat heeft alles te maken met het feit dat die handen doorboord zijn. Dat de wonden in zijn handen te zien zijn, hier in ieder geval voor zijn discipelen wel. Of dat vandaag nog zo is in de hemel, dat weet ik niet. Maar hier zijn discipelen moeten dat nog wel gezien hebben in zijn handen, die wonden. De hoge priester heeft al offerend zegen verdiend. En als hij naar de hemel gaat, zal hij vandaar die zegen uitdelen. Vanuit zijn handen doen komen. Mensen doen toekomen die daar geen enkel recht op hebben. Eerst verzoening. En dan het uitdelen van de zegen. Het is allemaal aan hem. het een en het ander. Elia moet zeggen, het staat bij mij niet te geven. Maar bij hem staat alles te geven. U kunt nooit te arm zijn om door deze hoge priester geholpen te worden. Gemeente, wat denkt u van wat er gedaan moest worden om zegen te verdienen voor zondaren? Wat een werk heeft hij moeten doen. En wat hier gebeurt met die zegenende handen is natuurlijk niet zomaar een leeg en een hol gebaar. Wij kunnen tegen elkaar zeggen wanneer we afscheid nemen van een zieke bijvoorbeeld, sterkte, God zegen. En dat kan heel welgemeend zijn en heel oprecht zijn en van harte en dat kan goed doen om dat te horen uit de mond van een ander. Maar het blijft een wens. U geeft het mij niet en ik u ook niet. Laat dat duidelijk zijn. Maar dit is hier bij Christus totaal anders. Was er ooit een woord, een zegenwoord, gemeente, dat zo met kracht en met majesteit werd uitgesproken als de zegen die hij uitspreekt? Wordt het nu niet duidelijk wat hij bedoelde toen hij voor zijn hemelvaart tegen zijn discipelen zei, het is u nut dat ik wegga. Het is u ten goede. Zijn kerk zal de eeuwen door haar weggaan door de storm heen. En soms kan het lijken alsof het doodloopt met Gods werk. Ik noemde net Elia. Hij dacht in zijn dagen dat hij alleen was overgebleven. Wat kan zijn kerk hevig aangevochten worden en van alle kanten bedreigd worden. Maar ze blijft onder zegenende handen, zijn gemeente. Gemeente, we hoeven alleen maar het boek van de Openbaring om te lezen, om te zien hoe het zal gaan met zijn kerk op de weg door de eeuwen heen. Ik denk alleen al even aan hoofdstuk 12 in het midden van het boek Openbaring. Daar wordt gezegd dat het kind werd weggenomen tot voor God. Voor Gods troon, het kind waar de draak het op voorzien had. En als hij is weggenomen, dan stort de draak zich met alle dodelijk geweld op de vrouw, op de kerk. Wat gaat er al niet gebeuren in de geschiedenis van de kerk? Wat gaat er ook in de komende jaren, wanneer God die geeft, niet gebeuren? En om de zijnen dan te bemoedigen en troost te geven, laat hij bij het laatste van zijn aardse leven zijn zegenende handen zien. Opdat zijn kerk daarbij zal leven. Opdat ook de gemeente van waarde daarbij zal leven wanneer ze een nieuwe dienaar van het woord uit Gods hand ontvangt. Wilt u dan alstublieft de komende weken eens over die dominee heen zien op die handen van Christus, die gevende handen van hem, van de koning van de kerk. Zo wordt hij, gemeente, vanmorgen voor ons gesteld. Mag ik het zo zeggen? Zo wordt hij vanuit die woorden van Lucas, die paar woorden, uitgetekend, geschilderd. Raakt het u? Dat hij zo zegenend ten hemel vaart. Als de Heilige Geest me maar keer op keer doet schuilen onder die zegenende handen. Hij zet zijn priesterlijke dienst voort in de hemel. En hij beëindigt haar niet voordat hij haar helemaal heeft afgemaakt, zijn dienst. Want hemelvaart, gemeente, wil toch niet zeggen dat hij zijn priesterlijk ambt neerlegt. Integendeel. Hij gaat zijn ambt, zijn priesterlijk ambt, helemaal vervullen, helemaal afmaken, volmaken. En de Heere de Vader geeft hem bij zijn hemelvaart de bevoegdheid om de zegen die hij in zijn dood en opstanding verdiend heeft, om die zegen te gaan uitdelen. Aaron gaat eenmaal sterven. Mozes doet hem het hoge priesterlijk kleed uit op de berg. En Aaron gaat de laatste adem uitblazen. Dat betekent dat de dienst van Aaron aan het einde is gekomen. Hij is uitgediend. De priesters in Israël stierven. En daarmee was het met hun dienst gedaan. Vaak wordt gemeente in een preek over dit gedeelte op hemelvaart uit het einde van Lucas verwezen naar het begin van Lucas. Daar gaat het over een priester, een oude priester, op wie het volk wacht. Want hij zal straks uit het heiligdom komen om het volk te zegenen. Jongens, jullie weten wie dat was. Zacharias. Maar als hij tenslotte na lang wachten van het volk naar buiten komt, kan hij geen woord uitbrengen. Want hij is stom, Zacharias. Maar dan deze hoge priester. Hij gaat voort. Hij gaat zijn werk afmaken. Bent u er ook zo een die vandaag moet zeggen, Heere, als die doorboorde zegenende handen van u niet boven zijn, boven mij zijn, dan ben ik de meest arme en de meest hulpeloze zondaar die er is. Dat is voor mij niet uit te houden, zonder die zegenende handen. Bent u er ook zo een die dat vandaag beleidt aan hem? Het zou het gebed van de nieuwe lidmaten kunnen zijn, die over een aantal dagen een ja-woord hopen uit te spreken. Heere, welke weg ik ook ga, als ik maar mag verkeren onder uw zegenende handen. Trouwens, die handen boven de discipelen zijn niet alleen doorboorde handen. Het zijn ook regerende handen. Want gemeente, vergis u niet, de hoge priester in Psalm 110 is tegelijkertijd ook de koning die door God gezalfd wordt. In die handen liggen de teugels van de wereldregering. Is dat zo? Ja, ik weet wel. Het lijkt er vaak niet op. Bepaald niet. Wat voor ogen is, lijkt erop te wijzen dat de touwtjes van de wereldregering zijn in de handen van machten en krachten die het op hem gemunt hebben en die zijn werk willen breken. Israël en de kerk, ook op deze hemelvaartsdag, lijken steeds meer in het wereldgebeuren met hun rug tegen de muur gezet te worden. En dan hebben we het nog niet gehad vanmorgen over wat er in mijn hart is. Ziet dat er vaak op? Dat hij mij regeert als koning der koningen. Wijst dat nou zo vaak op zijn koninklijke macht wat er leeft in mijn hart? En toch, de poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Natuurlijk kunnen wij ons dan afvragen vanmorgen wat dan concreet die zegen is die hij uitdeelt. Betekent dat dan soms dat de hele wereld geregeerd wordt door de kracht van zijn woord? Nou, daar is niks van te zien, zeggen wij vaak. Het lijkt vaak tegenovergesteld. Maar daar zal het wel op uitlopen. Want gemeente, nu hij verhoogd is door de hand van zijn vader, zal de dag komen dat alle knie voor hem gebogen zal worden. En alle tong zal belijden dat hij de Heere is. En als dat waar is, zou ik eigenlijk heel eenvoudig tegen u en ook tegen de jongens en meisjes vanmorgen willen zeggen, buig dan nu je knieën voor hem. Eenmaal moet het toch. Buig dan nu je knieën voor hem. En roep tot hem. Nu is hij nog bezig om door de kracht van zijn woord en van zijn heilige geest mensen weg te roepen uit de greep van de boze en van de dood en van het ongeloof. En zo te brengen tot de kennis van God. Hebt u werk voor hem? Werk dat niemand kan doen. Zo is hij bezig om mensen te roepen tot de hartelijke dienst van de Heere. En door de Heilige Geest is hij bezig om te leiden in al de waarheid. En koningskinderen worden op hun weg door het leven vastgehouden door hem, tot ze eenmaal thuiskomen bij hem. Want als hij in de hemel is, dan laat hij de zijnen niet eeuwig op de aarde. Het gaat er voor ons om dat wij gebracht worden onder die handen van Christus. Steeds weer. Met alle noten, met alle aanvechtingen, met alle leegheid van mijn leven. Al is het dan misschien dat ik gekropen kom onder zijn handen, zo mank en zo kreupel als het maar zijn kan. Ziet u vanmorgen, gemeente, hoe hij ten hemel vaart? Ik heb nooit gehoord dat iemand die vluchtte onder zijn handen, dat hij weggestuurd werd door hem. Dat hij zijn koperen voet op de nek van die vluchteling zette om te doden. Komt u er wel eens een tegen op uw weg? Die zegt, ik heb de toevlucht genomen tot hem met al mijn nood. En hij keerde zich tegen mij. En hij wierp mij uit en wees mij af. Doorboorde handen, zegenende handen, regerende handen. Er zou nog veel meer van die handen gezegd kunnen worden. Nog één ding heel kort. Het zijn handen die vandaag kloppen op het hart van ouderen en van jongeren. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Waar brengt die klop van hem u? Of zit het er bij u, zit het er bij jou op vast, dat je niet weet onder die handen te komen? Is er vanmorgen iemand in de kerk of thuis die zegt, ik heb geen been om naar die plaats toe te lopen? Dan moet je vooral niet vergeten vanmorgen onder het Hemelvaartsevangelie, dat hij vanuit die handen ook de gave van de Heilige Geest geeft. Vooral de gave van de Heilige Geest. En welke gave, gemeente, is rijker dan die gave van Christus? En dan is het de Heilige Geest die brengt tot hem. Dat is werk dat hij graag doet. Dus door zijn geest brengt hij zelf onder zijn handen. En dan vraag ik nog een keer vanmorgen, hebt u werk voor hem te doen? En het geschiedde, als hij een zegende, dat hij van hen scheidde. Er komt dus een scheiding tussen de Heere en zijn discipelen. Hoe vaak heeft hij niet gezegd, ik ga heen. En als ik heen gegaan zal zijn, is dat niet moedbenemend? Jongens, wat denken jullie, wat moet dat voor de discipelen geweest zijn? Dat ze hem niet meer in hun midden hebben. Moedbenemend? Om verdrietig van te worden? Ze waren zo nauw aan elkaar verbonden, Jezus en zijn discipelen. Petrus zei tegen hem ook in naam van de andere heren, tot wie zullen we heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Je zou denken bij het eerste gezicht, een onherstelbaar verlies. Hun meester is weg. Die zoveel voor hem betekende. Die hun een en hun al geworden is. En er zullen ook vanmorgen mensen meeluisteren die weten wat het is. Om iemand te verliezen aan wie je zo met hart en ziel verbonden was. En dan toch dat wonderlijke. Ze zijn niet ontroostbaar, de discipelen. Als ze terugkeren naar Jeruzalem, dan ligt er een bepaalde vrede en een bepaalde vreugde over hen. Hoe is het mogelijk? Ze verliezen hem niet. Juist niet. Als hij in de hemel bij zijn vader is, dan zijn ze hem niet kwijtgeraakt, maar dan hebben ze hem tot een hoge priester in de hemel die bidt. En die pleit, Vader, ik bid u voor hen. Dan hebben ze in de hemel een hoge priester die voorspraak doet. Die het opneemt voor ze, die plaats bereidt. En wat doet hij al niet in het huis van zijn vader? Ja, natuurlijk, in zekere zin is er een scheiding. Jezus is niet meer lichamelijk in hun midden. Maar die scheiding komt er, omdat zijn discipelen, opdat zij eenmaal eeuwig bij hem zullen zijn. En hij hen tot zich zal nemen in zijn heerlijkheid. Bovendien, hij zal niet altijd wegblijven. Zeker niet. Absoluut niet. De engelen zeggen, die bij de discipelen staan op de Olijfberg. En die zien hoe de discipelen blijven kijken totdat ze niets meer kunnen zien van hem. De engelen zeggen tot hen, hij zal al zo komen zoals jullie hem nu zien heenvaren. Hij komt terug. Gemeente, let u dan even op die eerste woorden van vers 51. En het geschiedde. Nou zegt iemand, wat is daar nou voor bijzonders aan? Dat lezen we zo vaak, juist in het Lucas-evangelie, dat is ook zo. Denk alleen maar even aan die overbekende woorden uit het kerstevangelie. En het geschiedde in die dagen. En het geschiedde dat Maria haar kind baarde. Wat zegt dat? God in de hemel is hier aan het werk. En het geschiedde. Want wat hier gebeurt, ook op de hemelvaartsdag, is heilsgeschiedenis. God werkt heil uit voor mensen die geen greintje heil meer uit zichzelf voortbrengen. Mag ik u dat vanmorgen met nadruk verkondigen? Voor zulke mensen, gode zij dank, werkt hij zo heil uit. En dan gemeente nog één ding vanuit onze tekst van morgen. Hij scheidde van hen. En Jezus werd opgenomen in de hemel, zo staat er dan. Nou, daar kunnen natuurlijk onze jongeren vanmorgen ook nog wel wat vragen over hebben. De hemel, waar is dat dan precies? En hoe komt de Heer Jezus daar dan precies in de hemel? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Is dat allemaal onbelangrijk? Och. Maar gemeente, laten we het vooral en in de eerste plaats vanmorgen niet over die vragen van de hemel hebben. Er zou makkelijk een preek over te vullen zijn. Maar laten we het allereerst hebben over hem die in de hemel werd opgenomen. Wilt u vanmorgen vooral over hem horen in de prediking? Kwam u naar de kerk vanmorgen met het gebed, het verlangen, Heer, als ik maar een goed woord van u mag horen. De zegenende hoge priester krijgt plaats aan de rechterhand van zijn vader. Hij wordt gekroond. Hij wordt met alle eer ontvangen in het huis van zijn vader, in Gods eeuwig huis. Nog maar enkele weken geleden was Gods huis voor hem gesloten. Dat was toen de hoge priester aan het offeren was. Toen hij ook Jeruzalem uitging. Maar toen met zijn kruis op weg naar Golgotha. Nu heeft hij zijn aardse dienst volbracht. Mijn zoon zit aan mijn rechterhand. Hoe vaak zal het niet gebeurd zijn, gemeente, dat in Israël een vader, een boer, zijn zoon naar het land stuurde met een bepaalde taak, een bepaalde opdracht. Joh, ga jij vandaag naar het land en je moet dit en dat doen. En dat die vader dan vraagt als de jongen thuis komt tegen de avond, is het werk klaar? Alles gedaan? Nou, het zal meer dan eens gebeurd zijn in Israël dat dan zo'n jongen tegen zijn vader moest zeggen, nou ja pa, het spijt me, maar het zat tegen en dit kwam ertussen en dat kwam ertussen en moet Christus zo tot zijn vader spreken? Als de vader bij wijze van spreken zijn zoon in de ogen kijkt en vraagt, mijn zoon, hoe is het met uw taak die u op aarde te vervullen had? Moet Jezus dan zeggen tot zijn vader, het spijt mij, vader, maar nee. En hij hoeft al helemaal niet te zeggen, het is mislukt. Dat gode zij dank helemaal niet. Stel je voor, gemeente, dat hij zou moeten zeggen tot zijn vader, vader, het is mislukt. Het werk dat u mij te doen gaf. Maar hij zegt, en u kunt daar Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed, nog eens rustig op nalezen. Vader, ik heb voleindigd het werk dat u mij te doen gaf. Gemeente, kan uw hart zich daaraan ophalen vandaag? Omdat u met al het werk van uw handen nooit, nooit meer heil kunt aanbrengen. En u daar tegenaan loopt en tegenaan botst op uw weg. Augustinus zegt, nooit kunnen wij van het werk van onze handen zeggen dat het klaar is, dat het af is. Jezus wordt opgenomen. En net als met Pasen geeft de Vader hem zijn goedkeuring. En de engelen en de zaligen in de hemel begroeten hem met een machtige lofzang die tot in de uithoeken van de hemel doorklinkt. En daarom, gemeente, wie nu vanmorgen rondloopt met de klemmende vraag, hoe verschijn ik ooit rechtvaardig voor God? En ik hoop toch vurig en ik bid dat u die vraag niet almaar door in uw leven naast u neerlegt. Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Of met een andere vraag. Hoe kan ik volharden en hoe kan ik stand houden in de goede strijd, volharden tot het einde, totdat ik gekroond word als overwinnaar? Hoe kan ik? Of om nog een andere vraag te stellen. Hoe kan te midden van al het tumult van het wereld gebeuren, in het Midden-Oosten, maar ook op andere plaatsen, het werk van God bewaard worden en tot het heerlijke einde gebracht worden? Gaat het u ter harte? Hebt u er belang bij of het werk van God voleindigd wordt en tot het machtige heerlijke einde gebracht wordt? Wie met zulke vragen rondloopt op deze hemelvaartsdag, die moet maar eens goed kijken naar hem die zegenend wordt opgenomen in de hemel. En die kon zeggen, Vader, het is niet mislukt, maar ik heb voleindigd het werk dat u mij te doen gaf. Gemeente, wat een boodschap van deze hoge priester. Bezie de dingen eens vanuit dit licht, dat aan hem alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde, en dat hem alle eer en heerlijkheid wordt toegebracht in het huis van God, dat hij als overwinnaar gekroond is door zijn Vader. Zou hij de plaats aan de rechterhand van zijn Vader hebben gekregen, als zijn werk niet was afgemaakt op de aarde? Of als er het vuil van de zonde aankleefde? Als er allerlei tekorten en gebreken in waren in het werk dat hij gedaan had? Opgenomen. God heeft dat gedaan. Natuurlijk, de Bijbel zegt ook, hij vaart op. In eigen kracht. Daar heeft hij ook het recht toe. Nu is hij in de hemel. Pleitend. Maar ook regerend. En op de aarde is zijn kerk, zijn bruid. Althans, voor zover ze niet in de hemel is. Op de aarde zijn degenen die hulpeloos in zichzelf in hem hun heil zoeken. Maar daar op de aarde is ook de draak die de vrouw wil verslinden, die de kerk wil verslinden. Door zijn machten wil hij het werk van de Heere kapotbreken. En tussen de hemel en de aarde, zegt Paulus, zijn de geestelijke boosheden in de lucht. Want gemeente, er is veel meer tussen de hemel en de aarde dan u en ik beseffen. Daar zijn de geestelijke boosheden in de lucht. En die rusten niet. En in mij is geen kracht tegenover zoveel geweld. Maar in hem is de kracht. En het ontgaat hem niet wat hier op de aarde gebeurt, met name ook bij en rondom zijn bruid. Hoe gehavend en gekneusd zijn kerk ook kan zijn, het ontgaat hem niet. Het gaat zelfs nog verder met het heil in hem. Want dan denk ik aan wat Paulus zegt, dat hij in de hemel is gezet, maar dat al de gelovigen met hem in de hemel zijn gezet, over vastheid gesproken, van het heil in hem, voor alle die hem toebehoren. Ze zijn met hem in de hemel gezet. Ik weet niet hoe het bij u is, maar Satan sist mij en lispelt mij soms toe. Jij komt daar nooit, waar hij is in de hemel. Dacht je dat? Jij komt daar nooit. Maar alle die van hem zijn, zijn al gezet in de hemel. Nota bene. Ik kwam ergens een mooi beeld tegen. Jezus wordt opgenomen in de hemel. Om daar als de oudste broeder de erfenis in bezit te nemen voor al zijn broeders, voor al de zijnen. De erfenis te ontvangen, zodat hij eenmaal tot zijn broeders kan zeggen, kom in, gij gezegende van de Vader, ik zal u doen beërven het heil dat ik verwierf. Maar, gemeente, dan is vanmorgen op Hemelvaartsdag de grote vraag, voor degene die thuis meeluisteren en hier in de kerk, waar hebben u en jij en ik ons thuis? Hier? Dan hebben we een huis dat binnenkort in elkaar stort. Of hebben wij ons thuis daar waar hij is? Omdat we hem hebben lief gekregen. En hem gingen toebehoren. Vanuit de hemel is hij bezig. Om zijn gemeente te vergaderen. En hij gaat maar door. En het aantal wordt steeds groter van degene die tot het heil gebracht en geroepen worden. Maar bedenken we wel, als we hem niet nodig hebben, wanneer we niet hongeren en dorsten naar hem, dat we dan niet alleen vijanden van hem zijn, maar ook van onze eigen zaligheid. En is dat niet huiveringwekkend? Maar gemeente, het laatste zal vanmorgen dit zijn, wat in de preek gezegd wordt. Dat hij is opgenomen daar, dat hij pleit voor al degenen die de toevlucht nemen tot hem, en dat hij komen zal in heerlijkheid. En vol van eer. Amen. Psalm 20, het eerste vers. Psalm 20, vers 1. Dat op uw klacht de hemel scheurde, dat zich de Heer ontdek, de God van vader Jacob, beure u in een hoog vertrek. Psalm 20, vers 1. Gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Heere getrouwe God, Vader, Zoon en Heilige Geest, ook aan het einde van deze dienst mogen wij ons voor uw aangezicht stellen, om uw naam, Heere, te erkennen, uw dank te brengen, voor het goede van uw hand dat u ons schonk, dat wij vanmorgen op deze stralende donderdagmorgen hier samen mochten zijn of thuis mochten meeluisteren, meekijken en horen mochten naar het woord dat u wilde laten uitgaan. Het woord van een van de grote heilsfeiten, een van de machtige werken van uw hand. Geef, Heere, door de Heilige Geest, dat het ons hart raakt en heeft. En geef in uw barmhartigheid dat wij, Heere, niet steunen op iets in onszelf, maar dat wij steunen wanneer het gaat over onze redding, ons behoud, dat wij steunen alleen op u en op uw werk, o Heere Jezus Christus. Wilt u ons, Heere, afnemen wat ons in de weg kan staan om ons heil buiten onszelf in u te zoeken en te vinden? Laat uw Heilige Geest onze handen leegmaken, opdat zij vervuld worden met de zegen die u schenkt, o Heere Jezus Christus. En dat wij, Heere, ervan weten om leeg en hulpeloos in onszelf onder die handen een toevlucht te zoeken, een plaats van behoud en van beschutting. Heb dank, Heere, voor uw woord dat u ons gaf. Het is van zondag tot zondag een teken, een bewijs van uw goedheid en trouw wanneer u ons de schriften geeft, de verkondiging van uw woord, ook al is dat dan op een andere wijze dan we graag zouden zien. Heere, wij bidden van u, wil ons uw zegen doen meedragen wanneer we zo meteen de kerk uitgaan en wanneer thuis de draad weer opgepakt wordt en allerlei dingen weer op ons aan kunnen komen, ook het verdere van deze dag. Bewaar ons bovenal bij uw woord. En dat wij door uw genade zoeken de dingen die boven zijn. Heere, ontferm u over heel de gemeente. Er zijn er die een hemelvaartsdag beleven waarop ze met zorg naar de toekomst kijken, vanwege de gezondheid of vanwege het wereldgebeuren of wat kan er al niet zijn, wat ons hart vervult met zorg, geef dat wij u zoeken in het gebed, dat we onze ogen opheffen en dat wij, Heere, ons neerwerpen aan uw voeten. Wij bidden u, Heere, ontferm u over de broeders van de kerkenraad, geef wijsheid in alle gevallen die zich voordoen. Wilt u zijn met dominee Tramper? Wilt u geven dat hij een voortgaand herstel mag ontvangen vanuit uw gevende handen? Ook dat is een gave van u. En dat ook de dingen rondom zijn bevestiging hun loop mogen hebben. Heere, geef dat uw voetstappen zullen staan in het midden van de gemeente. En dat het ervaren wordt dat waar u uw voetstappen zet, dat daar heil en zegen gevonden wordt. En laat er zo verwondering zijn onder ouderen en jongeren over wie u bent, in uw grootheid en in uw heerlijkheid. Aanvaard onze dank en hoort u ons gebed om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte, gemeente, en dat is dan echt zingen met een mondkapje. Psalm 47, het derde en het vierde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schelbazuingeluid galmt Gods glorie uit. En ook het vierde vers zingt des hoogste eer, opdat ieder leert hoe hij heerst alom over het heidendom. Psalm 47, het derde en vierde vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Ja, prachtig speeltje.